Niet zeker. Tot voor een paar jaar freelance journalist, blijkbaar, bij Knak, de Tijd, de Standaard. En nu zit u in Spanje.
Nu zit ik in Spanje, ja.
Want ik heb een 034-nummer gedraaid. En u zit daar ongetwijfeld in een earthship en zo van die dingen. Want u bent bezig sinds een paar jaar met een online magazine, wat ik geamuseerd en geïnteresseerd volg. En als ik het goed begrepen heb, zijn het allemaal zo technologische dingetjes op gebied van energie, wonen, transport, computers.
Ja.
En dan zijn er ook een paar frisse rubrieken. Maak het zelf, hè. Bierbrouwen, windturbines en bakstenen.
Ja.
En retrotech. Van waar de overstap?
De overstap van freelance journalistiek naar, ja, hoe zou ik het noemen?
Online journalistiek?
Ja. Dat is eigenlijk, ik heb het zinkende schip verlaten om eruit te springen. Het gaat al lang slecht in de media.
Ja.
En wij werden als freelancers elk jaar minder betaald, wat ik nogal vreemd vond. En dus heb ik op een gegeven moment besloten om dan maar alles weg te geven op het internet. En dat bevalt mij eigenlijk wel.
Ja.
Dus dat viel inderdaad samen met mijn verhuis naar Spanje.
En daar worden de freelance journalisten nog wel goed betaald, toch?
Nee, ik heb nu gewoon eigenlijk inkomsten uit mijn advertenties. Hè.
Ah zo?
Ja, op de site. Nu, dat is heel weinig, maar ik maak tenminste geen schulden meer. Dat was wel anders als freelance journalist.
En u kunt zuinig leven, want u hebt allerlei handige tips bij de hand.
Dat is inderdaad zo. Ik heb bijna geen kosten. Nu, ik woon wel gewoon in een nieuw bouwappartement, hoor.
Ah.
Ik zou graag in een earthship wonen en zo, maar ik woon in een heel klein appartement.
Ja, want ik was al helemaal jaloers op u. Ik woon namelijk ook in een klein appartement. En als ik zo zie wat er allemaal op die site staat over woonmogelijkheden,
ja.
De whole trees architecture bijvoorbeeld,
ja.
Waar men met hele bomen bouwt, dat ziet er allemaal verschrikkelijk mooi uit. Maar u hebt dan toch tenminste een raamboerderij?
Nee, ook niet. Ik heb eigenlijk geen tijd om al die inspirerende ideeën uit te voeren. Dat is best wel frustrerend, want ik schrijf iets en ik hoop dat de andere mensen ermee aan de slag gaan, maar ik moet dan eigenlijk aan het volgende artikel beginnen.
Ah ja.
Dus ik ben vooral theoreticus. En,
ah zo. En die artikels, waar haalt u daar het grondmateriaal voor vandaan? Zijn dat dingen die u overneemt? Of...
Dat zijn verschillende bronnen. Er is heel veel inspiratie eigenlijk uit het verleden. Hè. Dus een deel van de opzet van de site is eigenlijk terug naar het verleden. Er is heel veel technologie van meer dan een eeuw oud, soms duizenden jaren oud, die heel nuttig zou kunnen zijn vandaag en in de toekomst.
Ja, zoals dat is de retro-tech-afdeling, spitstechnologie uit grootvaders tijd. Zo.
Ja, omdat toen had men natuurlijk nog geen olie en kernenergie, en dus dat waren allemaal technologieën die eigenlijk gewoon ofwel heel weinig en meestal gewoon helemaal geen energie verbruikten. En ja, aangezien er zullen in de toekomst toch terug naartoe moeten, daarom niet... Niet helemaal in dezelfde vorm, maar toch, zoiets in die richting. Want...
We hebben zo een paar eeuwen veel fossiele brandstoffen opgebruikt. En als die op zijn, moeten we terug naar de fossiele brandstofloze alternatieven. Dat is zo...
Ja. Ja, als je het over een beetje langere tijd bekijkt in de geschiedenis, dan is de 20e eeuw echt opeens een gigantische uitbarsting van energieverbruik. En dat blijft natuurlijk niet duren. Hè. Ergens deze eeuw zakt dat allemaal terug in elkaar. En tenzij we een alternatief vinden dat evenveel energie bevat, moeten we terug.
En die alternatieven bestaan eigenlijk al? Die bestonden voordien al?
Nee, er bestaat eigenlijk geen enkel alternatief dat evenveel... energie kan leveren als de fossiele brandstoffen die we nu gewend zijn. Hè. Dat is ook zo een van die dingen. Iedereen denkt nu dat het gewoon volstaat om zonnepanelen en windturbines te zetten in plaats van steenkoolcentrales en kerncentrales. Maar dat gaat natuurlijk niet, hè. Natuurlijk zijn die belangrijk en je kan een deel van het energieverbruik daarmee opvangen. Maar dat moet samengaan met een drastische inperking van het energieverbruik, anders gaat dat nooit lukken.
En dat kan onder andere aan de 2000 tekeningen van handwerktuigen die ergens op uw website staan. Ik zag ook dat er een museum is in België voor oudere technieken.
Ja, inderdaad.
En wat staat er dan zo allemaal in?
Ja, dat zijn eigenlijk allemaal handwerktuigen, hè. Iets dat we nu vandaag eigenlijk niet meer kennen, hè. Alles werkt op batterijen of met een snoer. Maar vroeger werd dus alles gedaan met handwerktuigen, met radarwerk, dat het eigenlijk altijd de inspanning verkleint. Dus, maar we zijn allemaal vergeten en we beseffen ook niet meer het potentieel van die technologie. Zo is het bijvoorbeeld, dat staat nu niet op de Nederlandstalige website, maar over de kranen, hè, het opheffen van gewichten.
Ja.
Dus vandaag gebruiken we kranen aangedreven door fossiele brandstoffen of elektriciteit, maar je hebt dus eind 19e eeuw had men met de hand aangedreven kranen zodanig geperfectioneerd dat je met een heel kleine krachtinspanning heel makkelijk 60, 70 ton kon opheffen tot een hoogte van 100 meter of zo.
Dat ging dan zo met de pink? Zo.
Eigenlijk wel, ja. En dat zijn dingen die dus... De technologie is voor de komst van die fossiele brandstoffen zodanig geperfectioneerd dat je met mensen, met spierkracht... Maar ook met windkracht en waterkracht en zo, heel veel kon doen.
Ja, zo een van de hilarische titels is moderne containerschepen trager dan oude zeilschepen.
Ja.
Die vond ik wel mooi. Is dat echt zo? Of is dat alleen in bepaalde omstandigheden zo? Of?
Ja, dat is bepaalde omstandigheden, hè. Dus het artikel...
Als er wind is natuurlijk, bijvoorbeeld.
Wat blieft?
Als er wind is natuurlijk.
Nee, zelfs niet. Dus die vergelijking is gemaakt op het feit dat een grote scheepsmakelaar, transportbedrijf nu de snelheid heeft teruggeschroefd omwille van de economische crisis. En anderzijds is dat de cijfers van het zeilschip komen van een overtocht die over jaren is gemaakt. Dus dat is de gemiddelde snelheid die dat zeilschip over die tocht over jaren heeft afgelegd. Dus er zitten ook windloze perioden in. Maar je hebt natuurlijk in de oceaan heb je heel veel windautostrades. Dat is ook weer een kennis die helemaal verloren is gegaan. Dus je kan als zeeman, weet je gewoon, oké, er blaast bijna altijd wind van die plek naar die plek. En dan van daar naar daar. Ze gaan niet gewoon rechtdoor natuurlijk.
Ja, die mobiliteit. Heb je zelf een auto?
Nee, ik heb geen auto. Ik haat auto's.
Ah, ja. En u haat ook spaarlampen blijkbaar?
Nee, ik haat geen spaarlampen. Maar dat is ook weer zoiets. Dus nu het algemene idee is, we vervangen alle gloeilampen door spaarlampen en het is opgelost. Ja. En er is zo net een onderzoek geweest. Dus in 1990 had een typisch Nederlands gezin iets van 20 lampen in huis en vandaag zijn dat er bijna 70. En oké, een deel daarvan zijn dan wel spaarlampen, maar het resultaat is natuurlijk wel meer energieverbruik, omdat er gewoon meer lampen zijn. En de oplossing is dus niet spaarlampen, of dat is een deel van de oplossing is minder lampen.
Ja,
en als je die dan nog vervangt door spaarlampen, oké, dan is het nog beter. Maar het eerste is wel beperk het energieverbruik. En dat is belangrijker dan zoek efficiënte technologie.
Ja.
Ja, ik vind het allemaal zeer boeiend wat u allemaal die soort suggesties lanceert. Maar ik hoor enorm reverb op, maar fijn, we zullen het maar zo doen. Grote letters komen op mijn hersenschors en dat staat op Agalef. En daar bedoel ik mee anders gaan leven, blame the victim, blame the consumer. En eigenlijk, als wij zeggen, wij plaatsen lampen, of wij plaatsen dit, of wij gebruiken fossiele brandstoffen, het zijn natuurlijk heel grote industrieën, heel grote belangen, heel groot geld, Electrabel, maar om één te noemen, we hebben het hier al in de uitzending heel uitvoerig over gehad. Hoe sta jij daar tegenover als jij al die interessante tips formuleert?
Ja, eigenlijk, het is vechten tegen de biefkaai. maar goed, ik heb weinig hoop dat het allemaal gaat veranderen, tenzij het echt niet anders meer kan. Het zal pas veranderen als inderdaad de fossiele brandstoffen moeilijker en moeilijker te ontginnen zijn en we met een we wel zullen moeten veranderen. Het is dan de vraag of het niet te laat is of... want je hebt natuurlijk ook energie nodig om alles om bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen te fabriceren. Hè? Ja. Die je dan ook regelmatig moet vervangen. Dus dat wordt ook altijd wel vergeten. Ja, wat Agalef, anders gaan leven en zo betreft, dat is... maar ik weet niet of dat was misschien je vraag niet.
Ja, maar dat is gewoon met... Dat men het eigenlijk de mensen een soort moreel schuldbewustzijn aan gaan spreken. Probeer aan te praten, waardoor het eigenlijk de individuele consument is die dan ecologisch slecht leeft en eigenlijk over de rest wordt zedig wel gesproken.
Ja, maar ik denk wel, ik ben heel erg van overtuigd dat je dat als individuele consument kan je hier niks aan doen. Je kan wel iets doen, maar dat gaat het niet oplossen. De oplossing moet komen van het beleid. Ja. Dus wij kunnen als consument, je kan van ons niet verwachten dat wij allemaal weten wat goed is en wat slecht is voor het milieu. Je kan niet verlangen dat iedereen weet hoeveel toxische stoffen het kost om een zonnepaneel te fabriceren. Het is de politiek die regels moet stellen, die energie duurder moet maken, die belastingen moet verschuiven van arbeid naar grondstoffengebruik, energieverbruik en dat soort dingen. Maar dat gebeurt niet.
U ging een boek over energie mee publiceren. Is dat ondertussen uitgekomen?
Nee, dat zou na de zomer verschijnen.
Ah, en op de website staat nog mei 2018. Ja. Kleine tip.
Ja, dat moet ik weten. Dat is een van de dingen die ik moet aanpassen.
Nu, er is geen website in Spaans, heb ik gezien. In het Engels en in het Nederlands, maar niet in Spaans.
Er is ook een website in Spaans, maar die heeft heel lang stilgelegen, omdat ik had iets te veel hooi op mijn vork genomen. Maar die heb ik zo pas gereanimeerd eigenlijk.
Ah ja.
Er staat nu net terug een nieuw artikel op.
En dat is dan lowtechmagazine.es of zo?
Nee, dat is es.lowtechmagazine.com.
Ah ja.
Omdat
ja.
In Spanje gebruikt men heel weinig de .es.
Ah ja.
Men gebruikt er altijd de .com eigenlijk.
En de gewone .com is de Engelse en de .be is de Nederlandstalige, hè?
Ja, inderdaad. Ja. En ze zijn ook wel redelijk uit elkaar gegroeid.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Dus de Engelse is eigenlijk een stuk radicaler. In de zin van, die gaat veel meer over oude technologie en meer terug naar de middeleeuwen eigenlijk.
Ja, en in... Op de Nederlandstalige staan leuke artikels zoals Hoe leven we in 2000? En dat zijn dan vanuit in de 19e eeuw artikels die verschenen zijn over hoe dat de mensen toen dachten dat wij nu zouden leven. Dat is wel een schitterend onderdeel ook. Zeg maar, er staat nu als eerste artikel op de .be, lowtechmagazine.be website, een artikel dat ik toch wel een beetje anders vind dan de andere, want het gaat normaal allemaal over technologie. En dit gaat over... de machtsgreep van Wall Street. En daar doet u van die leuke uitspraken, zoals banken profiteren nu van de interesten op de bijkomende staatsschulden die werden aangegaan om de banken van een faillissement te redden. Zo.
Ja.
Hoe komt u er ineens toe om zo'n financieel artikel te gaan publiceren?
Omdat het eigenlijk ook allemaal heel veel met technologie te maken heeft. Dus het zijn eigenlijk ingenieurs, ze noemen die quants, de financiële ingenieurs, die de bankenwereld, de financiële wereld zijn binnengedrongen een jaar of 20 geleden. En daar heel met behulp van computers en algoritmen eigenlijk heel ingewikkelde producten hebben, financiële instrumenten hebben ontwikkeld.
Gebakken lucht?
Inderdaad, gewoon een piramidespel eigenlijk hebben opgezet. En het gevolg is dat we nu dus eigenlijk in de penarie zitten. Hè. Want de mensen denken nu soms van ja, die economische crisis, dat is conjunctuurgevoelig. Maar nee, dit is echt wel een gevolg van de ontwikkeling van kredietderivaten en nog meer van die kredietverzekeringen en zo. Dat is een heel bizar gegeven. Dat ook heel ingewikkeld is. Ik heb er heel lang onderzoek voor moeten doen eigenlijk. Eer je dat snapt en dan nog blijft het vrij duister.
En wat is de oplossing?
De oplossing is die financiële ingenieurs er terug uitzwieren eigenlijk.
En dat gaat met een flux handgebaar? Of,
Nee, Wall Street is zo machtig geworden dat heel moeilijk zal zijn. Maar, want het lijkt nu, wat ik zeg, lijkt nu de boodschap van een of andere revolutionair of zo, maar... Er zijn dus heel veel financiële experts, toezichthouders in de VS en zo, die net hetzelfde zeggen. Hè. Dus ik heb dat ook allemaal niet uit mijn duim gezogen. Ik heb heel veel bronnen geraadpleegd van echt experts uit de Verenigde Staten die bij het IMF hebben gezeten en dergelijke. Die zeggen van gooi dat er allemaal uit. Bankieren moet weer gewoon een saai beroep worden. Een bank die geld uitleent.
Ja,
en sparen en uitlenen en that's it. Dus dat high-tech denken zit in heel de maatschappij, dus ook in de economie, helemaal doorgedrongen.
Er was gisteren of zo, met het kader van de G20 was dat nog in het nieuws, of er nu al dan niet maatregels zullen genomen worden of stappen zullen gezet worden tot hervorming van het financieel systeem? Dat gevolgd?
Ik volg het al een tijd, maar dat... Ik had het dan over de bankenheffing.
Ik denk het.
Het probleem is, Europa heeft wel, bijvoorbeeld Merkel uit Duitsland heeft die kredietderivaten in Duitsland verboden. Daar is die heel zwaar voor afgemaakt door de financiële pers. Er zijn dingen over die mevrouw gezegd die ik liever niet herhaal. Maar anderzijds heeft ze wel van al die critici heeft ze echt wel een serieus applaus gekregen. Dat is dus... dat is echt wat er moet gebeuren. Maar het probleem is dat Europa eigenlijk relatief weinig te zeggen heeft. En dat de financiële wereld een globaal gebeuren is. En dat je Wall Street, dat je de VS echt wel mee moet hebben. Anders haalt het weinig uit.
Ja, in de titel staat ook niet politici, maar bankiers regeren de wereld.
Ja, inderdaad. En ook niet de bedrijven eigenlijk, maar de bankiers. Het is ook vaak... er wordt vaak kritiek gegeven op bedrijven, maar het echte probleem zit volgens mij bij de financiële wereld. Bedrijven hebben dikwijls ik ga ze niet allemaal goed praten, maar ze hebben dikwijls goede bedoelingen. Ze willen ook lang. Zij kijken verder in de toekomst dan politici. En zij denken ook duurzamer dan bankiers, die alleen maar aan geld denken uiteindelijk.
Het probleem zit hem op een abstracter niveau dan de bedrijfswereld.
Ja, uiteindelijk willen veel bedrijven ook... die willen over 100 jaar liefst nog bestaan. Hè. Dus als de wereld... En er zijn ook bedrijven, die echt het goede voorbeeld geven door hun productie om te gooien en veel duurzamer te maken. Maar dat is dan meestal niet omdat politici het zeggen. Maar...
Ja, zo het cradle-to-cradle-principe en dergelijke.
Ja, ook, al is dat ook, daar zit ook is wel wat kritiek op te leveren.
Ja, omdat die uitgaan van een constante consumptieverhoging.
Ja.
En dat dan wel mogelijk zou zijn. Wat ik toch ook wel vrij absurd vind klinken.
Ja, het is inderdaad, ik maar het probleem is, als je ecologisch wil leven, als we eigenlijk de hele ecosystemen willen redden van de ondergang, dat betekent minder consumeren en dat gaat in tegen de economie. Dus economie is hier heel belangrijk. Dus je moet die economie hervormen eigenlijk.
Ja, minder consumeren. Dus ik zou moeten stoppen met roken bijvoorbeeld. Dat zit er voorlopig niet in. Maar we zullen wel het gesprek ongeveer moeten afronden. En daardoor onze telefoonlijn minder belasten. Dus Chris, de volgende programmamaker staat hier te trappelen. Bedankt voor het interview.
Dat was graag gedaan.
En we kijken uit naar uw volgende e-mail.
Oké.
Tot ziens.
Groeten in Spanje.
Ja, dank u.
Dag.
Tot ziens.